Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcastserie. Ik heb weer twee inspirerende gasten vandaag. Maar voordat ik daarheen ga, wil ik jullie vragen om even te abonneren, het belletje te drukken, zodat jullie weten dat er een nieuwe aflevering is. Daarnaast vergeet niet een duimpje of sterretjes achter te laten, zodat de waardering er is. En als je ideeën, suggesties hebt, laat ze achter vooral in de comments. Heren, welkom bij de podcast. Leuk dat jullie er zijn. Ik wil jullie zelf vragen om even te introduceren. Michiel, mag ik bij jou beginnen?
Tuurlijk. Mijn naam is Michiel van der Pols. En na 25 jaar in het veiligheidsdomein help ik nu als doorbraakcoach voornamelijk geuniformeerden met allerlei hulpvragen.
Dankjewel. En Ernie?
Ja, ook nou een carrière bij Defensie, Politie en MHSC. Ben ik nu eigenlijk volledig als ondernemer te werk in mijn sportschool Impact Sports Academy.
Heren, ik ga jullie meenemen naar de tweede stelling. Of eigenlijk is het meer een vraag. Wat is er nodig om mentaal gezond te worden, maar ook om gezond te blijven dan? Begin ik even bij jou, Michiel.
Ik heb daar 350 pagina's voor nodig gehad in het boek Ik Vertrouw. De titel Ik Vertrouw verwijst natuurlijk naar de eed die militairen afleggen als ze militair worden. Ik vertrouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten. Nou. En wat je ziet is dat de mentale problemen ontstaan als mensen niet trouw zijn aan zichzelf. Aan wat zij nodig hebben, waar zij voor staan. Dat is een spanningsveld. Dus kan je trouw zijn aan het uniform wat er van je gevraagd wordt versus trouw zijn aan wat jouw eigen behoeftes zijn. Ik denk dat prima kan. Hè? Dus dat je ook in het uniform trouw kan zijn aan wat je nodig hebt. Maar het vergt wel twee dingen. Wat mij betreft vergt het een heel groot stuk zelfbewustzijn. Dat je bewust bent van wie je bent als mens. Waar je vandaan komt. Waar je voor staat. Wat er in je leeft. Wat je emoties zijn. Wat je nodig hebt. Wat je mening is. Dat is echt al dat wat binnenin je gebeurt. Dat je daar heel bewust van bent. Vanuit het verleden, maar ook in het nu. Wat speelt er nu in mij? En dat je daarna luistert en daarna ook dat je ook die binnenwereld in die buitenwereld kan neerzetten. Dat is één. En dat betekent ook dat je bewust bent van triggers. Elk mens heeft triggers. Je ziet bijvoorbeeld, ik houd het maar graag bij mezelf. Mijn vader was absoluut een trigger voor mij om emotioneel dicht te gaan. Dat zie je bij heel veel jongens en meisjes trouwens die bij mij komen. Dat een van de ouders of de gezinsdynamiek, er zitten allerlei triggers in, waarbij ze onvoldoende trouw zijn aan zichzelf op dat moment. Dus ik weet, zeg maar, een autoritair figuur die zich boven mij stelt, dat is voor mij een trigger. Nou, dat weet ik van mezelf. Kinderen is voor mij een trigger. Ik heb zelf kinderen. En als er iets met een kind is, dan weet ik gewoon, dan word ik gewoon zo diep geraakt. Dat weet ik van mezelf, dus daar moet ik rekening mee houden in het werk wat ik doe. En als ik daar op dat vlak iets meemaak, dan moet ik daar extra aandacht voor hebben. Dus zelfbewustzijn vraagt ook kennis van je eigen triggers. Dat is één. En twee is dat je een veilige omgeving hebt om ook datgene wat in je binnenwereld is, om dat ook in die buitenwereld neer te zetten. Dus dat je ook naar je leidinggevende toe je kan uiten. Of in de groep je kan uiten. Dat het er een cultuur is dat je unieke zelf op dat moment kan zijn. En dat vraagt veiligheid. Want als je je niet veilig voelt, ga je natuurlijk niet jezelf openen. Ga je jezelf niet uiten. Nee. Dan blijf je dus gesloten en dan kan je dus onvoldoende trouw zijn aan jezelf. Dat kan op dat moment zelf even geen probleem zijn. Maar als het maar al te vaak gebeurt, dan zie je dat mensen in de problemen komen. Dus die twee gaan wat mij betreft hand in hand. Zelfbewust zijn en ook de veiligheid hebben om dat ook te kunnen zijn.
Ja, maar hoe kom je er dan als persoon achter? Ja, nee, ga verder.
Ja, ik wou zeggen een derde. En dat is eigenlijk, en ik denk dat je, waar jij de vraag voor stelde, is eerlijkheid. Naar jezelf.
Ja, eerlijkheid, zuiverheid,
ja, oprechtheid. Dat is ook, hoeveel mensen doen niet een beroep waar ze helemaal niet gelukkig van worden? Ja. Alleen maar om die Land Rover te kopen. Dus hoeveel mensen... Hoeveel mensen doen niet iets of zitten in een relatie waar ze eigenlijk helemaal niet in willen. Nee, maar nee. Omdat de omgeving, denk ja, je hebt nu kinderen of eigenlijk is misschien je seksuele geaardheid anders, maar dan denk ik, ja, daar kan ik niet aan toegeven. Nee. Omdat misschien de omgeving niet veilig is of jij zelf niet eerlijk bent naar jezelf. Alles gebeurt met eerlijkheid. En als je eerlijk bent naar jezelf, dat is niet de makkelijkste weg, hè?
Zeker niet.
Nee, want dan krijg je alleen maar, want bijvoorbeeld als ik dan, ze zegt ik ook door mezelf, ik kwam aan, ik had MAVO, ik denk oké, ik heb die wel gezien, ik ga naar Defensie toe en dan ga ik mezelf ontwikkelen. En ik vind mezelf altijd heel slim, maar dat, op school had ik dat weinig zin in. Dus op een gegeven moment merkte ik al, ik denk oké, mijn MAVO ga ik hier niet ver komen, ik ga studeren. Dus ik ga in de basistijd, 40 uur, bij Luchtmobiel, overal wat nou part-time was er allemaal niet. 12 uur 's nachts uit de Eifel rijden om de volgende dag een examen te maken. Maar ik denk, ik ga HBO doen, want anders kom ik hier niet verder. De weerstand vanuit Defensie, vanuit collega's. Ja, en jij gaat nu studeren. Ik zeg, ja, ken jij ook, hè? Zeg, dus dat is niet voor mij alleen, hè? Dus, maar mensen konden het niet bevatten. Hoezo? Je bent onderofficier, onbepaalde tijd, je hebt het gemaakt. Hoezo ga jij nog studeren? En nu moet ik voor jou meer werken. Nou, jij met helemaal niks. Ik zeg, want je kreeg net zoveel betaald als daarvoor. Maar ik ga ontwikkelen. En wat jij doet, ja, dat moet jij weten. Maar dat was al apart. Hoezo ga jij erheen? Vroeger kregen we, eerst kreeg je oefentoelagen. Hè? Als je tentenkamp, opleiding, kreeg je oefentoelagen. Op een gegeven moment, organisatie veranderd, krijg je geen oefentoelagen meer. Nou, dan ben ik er weg van om 3 uur 's middags. Want ik, brood militair. Ik zei, ik weet niet, ik ben de scouting. Ik ga toch niet hier slapen, 's nachts, waar ik niet voor betaald krijg, omdat de organisatie iets verandert. En op een gegeven moment zei, ik zeg, ja, ik ben niet raar, hè. Ik zeg maar, dit is hoe ik het zie. En de organisatie zegt, dit zijn de regels. Nou, doe ik die zo invullen. En daar heb ik nog volledig recht op. Nou, iedereen vond het allemaal maar raar. En dit en dat. Ja, dat kun je allemaal vinden. Maar ik ben eerlijk naar mezelf. Dit is gewoon werk. Ja. Ik heb geen zin om met jullie nog allemaal om 6 uur aan de bar te hangen en aan te gespen en bier te drinken. Vind ik best prima een keer te doen. Maar dat is niet voor mij de standaard.
Ja.
Dus in heel mijn carrière, waar ik echt super blij mee ben, dat ik ben Defensie prachtige tijd gehad, politie prachtige tijd gehad. Ik zelf ben overal op het juiste moment weggegaan. Omdat ik eerlijk was naar mezelf. Ik wil ontwikkelen. Ik wil bepaalde dingen doen voor mezelf. Maar de omgeving was niet altijd even veilig. Want het ook vaak onbegrip was. Die zeggen, hoezo?
Ja.
Ja, ik ga voor adjudant. Ik ga niet voor een baan buiten Defensie weten. Ja. Ja. Ja, moet jij weten.
Nou ja, dat is een groot goed dat je zo eerlijk naar jezelf bent geweest. En daarmee blijf je denk ik ook op je eigen pad. En ook eens mentaal onder andere gezond. En ik moet even aan een anekdote denken. Is dat ik geef regelmatig lezingen. En ik heb nog wel eens aan grote groepen militairen heb ik van die Mentimeter vragen gesteld.
Yeah.
Dan kan je dus anoniem kan je vragen beantwoorden. Een van de vragen was, in de keuring heb ik A, altijd de waarheid gesproken.
Mm-hmm.
B, een leugentje om bestwil verteld. Of C, alleen maar gewenste antwoorden gegeven. Ik denk, nou, B, weet je wel, leugentje om best wil. Nee, C was het merendeel. Dus de merendeel van de mensen gaf gewoon aan, ik heb verteld, en dat heb ik zelf ook gedaan, ik heb laten zien en ik heb verteld wat ik denk dat van mij verwacht wordt.
Mm-hmm.
En feitelijk kom je dan eigenlijk al met een leugen, kom je binnen.
Ja, ja, ja.
En waarom doen ze dat? Waarom deed ik dat? Ik wilde heel graag erbij horen. En voor mij hing er, naar mijn idee, met mijn 18-jarige bewustzijn, hing er heel veel vanaf.
Ja.
Dus ik was gewoon in staat om te doen wat zij van mij vroegen. En wat ik er zelf ook van vond en hoe ik er zelf ook in zat, daar was ik eigenlijk helemaal niet zo van bewust. En kijk, als je zo natuurlijk in een organisatie stapt, is dat je eerste stap is eigenlijk al een leugen. Je gaat jezelf anders voordoen, want je denkt hiermee, doe ik het toe, of hoor ik erbij, of dan ben ik stoer, of ik laat aan de wereld zien van, zie je wel, ik kan het allemaal wel. Ja, dan is het vrij lastig om gedurende je pad ergens daar een kanteling in te maken. Vooral als dat ook in opleidingen en trainingen niet, dat je dat niet de prikkel krijgt om ander gedrag te laten zien.
Ja.
En die prikkel wordt nu nog niet gegeven, dat vind ik heel jammer. Maar ik zou het juist wel willen zien. Ik vind het juist goed als mensen, zoals jij het hebt gedaan, zich uitspreken, hun mening geven, kritisch zijn.
Ja.
En dat kan in heel veel gevallen. En natuurlijk op Man Supreme Dan is het ook klaar. Hè? Dan is de discussie klaar. En dan moet je gewoon gaan en doen wat afgesproken is. Maar in heel veel andere gevallen vind ik het juist zo gaaf als mensen. En zo krachtig als mensen zich durven uit te spreken.
Maar hoe word je er dan? Want als je dat niet.
Nou, dat is echt heel lastig. Kijk, net als ook, hoe word je ondernemer? Hè? Dat is altijd, wat je ook bent, of ben je groenteboer of maakt niet uit, is altijd een bepaald slag mensen die wil verder, die gelooft in zijn verhaal of in zijn missie of in zijn product, et cetera. En die gaat buiten het geëikte pad. Nou, bij Defensie en Politie zijn natuurlijk heel gestructureerde organisaties. Zit niemand te wachten dat jij buiten het pad steekt. Dan of de veiligheid op in gedring, of er is gewoon geen plek voor in de organisatie. Ja. Omdat er geen tijd is. Dus oorlog, we moeten handelen, we moeten gas geven. En wat jij er even van vindt, is even niet interessant. Dat doen we wel, zou ik maar zeggen, in vredestijd op de kazerne. En dan wordt dat eigenlijk ook.
Deze
niet,
het maar.
Ja, deze het maar. Maar dat ook inderdaad, dan wordt dat ook nog niet gevraagd. Dus op een gegeven moment. En wat ook nog eens is. Al jouw leugentjes hebben jou ook nog een succes opgeleverd. Dus je pist gewoon in je eigen bed. Als je nog eens dat ook nog zou veranderen. En wat ik nu even zeg van, nou, ik ben zo. Ja, dat ging natuurlijk door jaren heen. Hè?
Dus,
en uiteindelijk groeien. En had ik gewoon een ambitie om denk, ja, maar ik kan meer en ik wil meer. En dat ga ik ook doen, ook weinig. Hè? Maar dat ging niet van. Toen ik mijn MAVO eraf kwam, ik was 17 en klaar, dat ging niet. Nee. En dus uiteindelijk al die triggers, die dus eigenlijk allemaal leus om best wil of gewenst gedrag vertonen, die brengen jouw succes, die brengen jou naar de volgende stap. Ja. Status gaat omhoog, jouw bedje is gespreid. Dus het is echt niet makkelijk. Maar, en daar begint ook waarom wat fysieke gezondheid houden en krijgen echt niet een zelfsprekendheid is. Hè. Je moet er ook zelfs nog actief mee aan de slag. Elke levensfase, kijk, toen ik 18 was of nu 48, dat is even 180 graden een andere wereld.
Ja,
wat ik wil, hoe ik ben, wat ik heb meegemaakt, wat ik nu nog wil. En elke keer moet ik weer de vraag stellen aan mezelf van, oké, wat wil ik nou eigenlijk precies?
Doe ik de juiste dingen?
Ja, voel ik mezelf daar goed bij? Nou, ik kan je verzekeren dat ik die niet afvroeg toen ik 21 was. Nee. Van, nou, wat doe ik? Nee, helemaal niet. Dat was helemaal niet relevant. Ja. En uiteindelijk denk ik, als je in een eerder stadium wordt getriggerd door de omgeving, leidinggevende groep, cultuur, et cetera, van nou, dat je best mag nadenken over wie jij bent, wat je wil en hoe we jou erin kunnen ondersteunen, dat zelfs nog beter is voor de organisatie. Want dan denk je, oké, dat is een goed pad voor mij. Dan hou ik een gezonde werknemer en die blijft dat volgen. Of we nemen afscheid van die werknemer, want ik merk toch dat die niet past in hetgeen wat wij van hem vragen. Niks mis mee, hè? Ik bedoel, niet iedereen is bakker of lager.
Kijk, en tegelijkertijd, we doen natuurlijk een beetje lacher erover, over Jokers 18, 19. Toen stelde ik me die vragen niet, deed ik ook niet. Hè?
Ja.
Maar tegelijkertijd staan er wel 19, 20-jarigen staan in de zandbak, staan ze de vlag van Nederland te vertegenwoordigen.
Ja. Ja,
onder extreme omstandigheden. Dus uiteindelijk snap ik dat je als 18, 19-jarige daar niet bent, maar de organisatie moet je daar wel bij gaan helpen.
Zeker. En
dat om je die vragen te laten stellen.
Ja, en dan moet je dus een cultuur en kennis dusdanig inrichten dat het gewoon een vast onderdeel is van jouw organisatie. Zowel in de opleiding, zowel paraat, zowel na een actie. We moeten allerlei pops maken. Okay, we zitten nooit in van, hoe zie je jezelf dan? Het is altijd, wil je een opleiding of dit? Even, ik doe het heel kort door de bocht. Maar
goed.
Dat mentale component, dat eerlijk zijn, maar ook de vraag stellen van, zit je op je plek? Wat zou je willen? Hoe denk je erover? Hoe ervaar je dit nu? Dat komt helemaal niet op.
Nee. Ik ga een vervelend verhaal vertellen, maar het is wel een verhaal wat nodig is, denk ik. Toen ik 28 was, was ik opvolgend commandant van de bijzondere bijstandseenheid. Verantwoordelijk voor personeel en materieel van 120 Special Forces. En er zat een sergeant bij een eenheid. En die was iets van 42 en die wilde heel graag bij de dienst speciale interventies. Die werd toen net opgericht en daarvoor moest hij de AT-opleiding doen, arrestatieteamopleiding. Pittige opleiding, hij wilde graag. Was eigenlijk een beetje te oud, we hebben een beetje voor proberen te behoeden. Maar hij wilde zo graag en hij ging. In die AT-opleiding is hij uiteindelijk geblesseerd geraakt en moest hij die opleiding uit. Nou, no big deal, zou je zeggen. Maar voor hem was het een hele grote deal. En hij leed er echt zichtbaar onder. Hij viel af, sliep slecht. Zijn uniform was heel los om zijn lijven. En ik was zijn leidinggevende. En ik zag dat. En ik ging met hem in gesprek, want ik had iets positiefs te melden. Want hij werd bevorderd tot sergeant-major. Hij zit dus samen met mij in een ruimte. En ik ben met hem in gesprek. En ik zie gewoon, het gaat niet goed met deze man. Super fitte kerel altijd. Hè. Hij heeft alles gedaan wat hij maar wilde. Hij is commando geweest, parachutist, sportinstructeur. Alles waar hij zijn tanden in zette, haalde hij. Maar hij had voor het eerste keer in zijn leven iets niet gehaald. Ik zie dat hij aan het lijden is. Maar één, ik wil er niet over hebben. Want misschien maak ik dingen erger. Twee, daar heb je toch geestelijk verzorgers voor, weet je wel. Drie, laat ik het maar gewoon positief houden. En vier, hij begint er zelf niet over. Ja, hoe moet ik er dan over beginnen? En vijf, als ik erop terugkijk, denk ik, ik was ook helemaal niet bewust van mijn eigen mentale gezondheid. Dus ik was daar gewoon nooit mee bezig geweest. Dus bevorderd en hij is soort van blij. En we zien elkaar een tijdje niet. En een paar weken later hoor ik dat hij uit het leven gestapt is. Dat hij letterlijk zelfmoord heeft gepleegd. Nee. En nu denk ik achteraf, heb ik heel vaak die vraag gesteld. Van jemig jongens, wat heb ik als zijn leidinggevende laten liggen? Had ik hier nou maar eens het gesprek over gevoerd? Had ik nou maar gewoon gevraagd, hey, hoe gaat het met je? Mm-hmm. In plaats van die bevordering en al die toestanden, had ik gewoon eens misschien even een wandelingetje moeten maken met hem. Yeah. Maar zowel hij als ik hielden onze mond. Zowel hij als ik hadden nooit geleerd om over onze gevoelens, emoties, mentale welzijn te praten. En dan zie je dus dat dit soort schrijnende voorbeelden zijn er te over. En het kan zo mooi voorkomen worden als je met elkaar gewoon als van mens tot mens gewend bent om te gaan. En dat je er een cultuur heerst van oprechte aandacht en zorg voor je mensen. Dat er gewoon een veilige situatie is om te delen en om te openen en om te uiten en om je kwetsbaarheid te tonen. Want ik denk dat juist zo'n cultuur van we maskeren veel, we liegen een beetje, we doen ons groter voor, weet je wel. Dat maakt dat mensen in de problemen komen. Mm-hmm. En die uitstroom en die uitval van, bij de politie is sowieso erg hoog, maar bij Defensie is ook flink. Ja, dat heeft hier precies mee te maken. Ja.
Het is zelf nog, als ik het dan terugbreng naar de sport, als je bijvoorbeeld vechtsport kijkt. Toen ik begon met vechtsport, 30 jaar geleden, dan had je, zou ik maar zeggen, als je de eerste vier lessen overleefde, en dan, dat is echt geen gein, dan was je een goeie en dan hoor je erbij.
Ja.
Dat was echt, ik denk van oké, ik weet eigenlijk niet of ik het leuk vind. En als ik dan al iemand zag, denk oh hij is er weer, dan weet ik weer, het gaat maximaal aan de bak. Dus ja, dan heb je vier leeuwen. Maar ja, als je dus uiteindelijk, misschien had ik wel 40 leeuwen kunnen hebben. Maar dan komt hij, dat was de cultuur. Zo is het. En niet goed, moet je gaan. Hè? Maak even kijken. Nou, je kan er meedoen of op flikkeren. Dat was het antwoord. Oké, helder. Maar ik wou het wel graag, dus dan ging je dan maar. Nu, in mijn eigen sportschool, doe ik het anders. Nu probeer ik het potentieel eruit te halen. Dan ga eerst eens gewoon even zonder contact. Ga eerst eens even die les doen. We hebben ook yoga, maar we hebben verschillende lessen. En we gaan meer kijken van, hey, hoe zou jij nu je optimale potentieel kunnen bereiken? En dat is misschien niet gelijk wop voor de leeuwen en buigen of breken. Ja. Maar een cultuur waar je misschien kan groeien, omdat jij een laadbloeier bent. Of dat gewoon prettig vindt, of misschien nog eens niet weet wat je allemaal kan. Hmm. Niks mis mee, hè? Want uiteindelijk ben je nog steeds een vechter, want je bent hier en je wil iets bereiken. En als het nou 10 kilo afvallen is of wereldkampioen worden, dat is helemaal niet relevant voor jouw mentale gezondheid, voor jouw route die jij moet doen. Dus yes. Wat jij zegt is natuurlijk een heel schrijnend voorbeeld van, maar dat is wel vaak een spijker op zijn kop. Je leert jezelf pas kennen als je faalt. Ja. En dan is het van, oké, maar hoe ga ik hier nou mee om? Ja. En dat kan zijn inderdaad, ik haal een opleiding niet. Dat kan zijn heel legitiem, hè, door een blessure of gewoon niet. Shit happens, je hebt het gewoon niet gehaald. Oké, en nu? Ja, en dan hebben we al die zekerheden waarvan we in het begin zeiden van, oh, ik ben altijd sterk, altijd alles gehaald. In één keer kan ik er niet meer op bouwen.
Nee. Hoeveel sterke politiemensen, militairen zijn er die heel veel moeite hebben om überhaupt een relatie in stand te houden?
Ja.
Hoeveel geïnformeerden heb je die waarvan hun kinderen zeggen van, ja, weet je, ik vind dat maar lastig, papa. Hm. Weet je wel? Ik heb militairen gehad die heel veel moeite hebben om hun baby gewoon op te pakken. Hm. Die het moeilijk vinden om zichzelf te uiten naar hun partner. Of een open gesprek te voeren met hun ouders.
Ja.
En ja, weet je, hoe sterk ben je dan werkelijk als je dat dus niet kan?
Inderdaad.
En echte kracht is volgens mij dus fysieke kracht gecombineerd met die mentale kracht, emotionele kracht. Voor jezelf kunnen staan, jezelf durven open te stellen.
Ja, en dan komt het terug op eerlijkheid. Wat wil ik nou in het leven? Wat vind ik nou belangrijker? Hè? De landrover of de relatie? Het werk of nou, oké, ik vind dat belangrijker. Los van het feit wat iemand ervan vindt. Dat vind jij voor jou. Oké, wat is er dan voor nodig? Nou, er is dus voor nodig dat ik daar ergens ondersteuning in krijg. Want blijkbaar kom ik er zelf niet uit. Als je die stap al kan maken, daar jezelf al bewust van bent. Ja, dan ga je ook vechten, hè? Dan ga je namelijk vechten terug naar mijn mentale gezondheid. Net als ik het fysiek doe. Ik moet rondjes rennen, maar eerst moet de drive komen om rondjes te gaan rennen.
Ja.
Ja, en hetzelfde ook met de mentale gezondheid. Je zit niet lekker, maar wat is het dan precies? Durf je eerlijk zijn naar jezelf? Ja, zit ik in een relatie waar ik eigenlijk niet in wil zitten? Zit ik in een baan waar ik eigenlijk niet in moet zijn? Ik streef iets na, maar eigenlijk moet ik dat niet nastreven. En die triggers, die cultuur, zeker bij politie en defensie, ja, die zijn natuurlijk best wel strak.
Doe ik het vanuit ego of doe ik het vanuit mijn hart?
Ja, inderdaad. Of wat de omgeving wil, of wat men verwacht wordt. Ja, maar jij bent toch commando of luchtmobiel of marinier? Dat moet voor jou toch geen probleem zijn? Ja. Oh ja, want wat? Ben ik dan onsterfelijk? Maar ondertussen, dan denk ik van ja, het verleden hebben we daar eigenlijk ook wel geholpen. En dat is ook weer 10 euro meer. Of allerlei eigenlijk onzin.
Al die stemmetjes.
Ja, die eigenlijk een beetje maskeren wat je eigenlijk zelf wil. En eigenlijk zeggen van ja, eigenlijk wil ik dat. Ik wil eigenlijk gewoon lekker thuis zijn en ik wil lekker het gras maaien op zondag. En ik wil helemaal niet op oefening of op uitzending of weet ik het allemaal wat. Maar er is nog wel wat. Dan ga je de afgelopen 20 jaar of 10 jaar of 5 jaar, maakt niet uit. Die zeg je dan eigenlijk, die gooi je niet te grabbel, maar dat soort discussies heb je dan met jezelf van wie ben ik dan eigenlijk dan?
Ja.
Als ik dit nou eigenlijk wil.
En dan vergt dus moed.
Ja.
Om die angst te voelen, maar toch je gevoel te volgen.
Ja. En dat is denk ik de sleutel naar mentale gezondheid krijgen en houden.
Dat is pas echt een moed. Dan ben je pas echt krachtig en moedig.
Ja.
Ga ik hem daarmee afronden. Dankjewel. En ga ik jullie meenemen naar de laatste stelling.